Gemeenten en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmiddag en tweede Pinksterdag gaat kandidaat W.L.W. Kater uit Ede ons voor. Morgenavond is het Pinksterappel in Weesp. Aanvang 19 uur. Allen hartelijk welkom. Woensdagavond vergadert de kerkraad vanaf 7:30 op de kerkzolder. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vandaag twee bestemmingen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de zending. Volgende week zondag is de derde collecte bestemd voor vervoerskosten naar reformatorisch onderwijs. Tot zover deze mededelingen. Voor genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven.
In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Onze hulp is in de naam van de drie enige God. Amen. Gemeente, laten we zingen uit de 119e psalm, het 47e en 87e vers. Ik ben eeuwig gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven.
Thank you.
gemeente met de kerk wereldwijd en van alle tijden belijden we het geloof. En we zingen dan uit Psalm 33 de lof op de naam van de Heere en het gebed: stel uw vriendelijk hart eeuwig voor ons open.
Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heren, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven.
Schriften en we horen het Pinksterevangelie uit Handelingen 2, vanaf vers 14 tot en met vers 41. Daarvoor hebben de tekenen plaatsgevonden en is in alle talen het werk van God verkondigd. Wat reactie oproept, zouden ze soms dronken zijn. En daar begint de Pinksterpreek, vers 14.
Maar Petrus, staande met de elfen, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend. En laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerste de derde uren van de dag. Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profiteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus, de Nazarener, een man van God onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelven weet. Deze door den bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbondende hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag den Heren al een tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worden. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in den hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgegeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beiden gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de beloften des Heilige Geest ontvangen hebbenden van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heeren heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heren en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, dien gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in den naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gaven des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heeren onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gane aannamen, werden gedoopt. En er werden op dien dag tot hen toegedaan, omtrent 3000 zielen.
Gemeente, de tekst voor de verkondiging vanmiddag is vers 40 en de eerste woorden van vers 41. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. En dan de reactie, die dan zijn woord gaarne aannamen. En dat er dan nog heel veel mensen worden gedoopt in de naam van Jezus, dat is voor een andere preek. Zullen wij eerst met elkaar bidden om Gods zegen? Heer in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, zo naderen we opnieuw op deze dag voor uw aangezicht in uw huis. We danken u, Heere, voor het voorrecht dat u dat geeft. Een hele dag en dat iedere week weer opnieuw. Om ons eraan te herinneren dat u opgestaan bent. En deze dag wel in het bijzonder, als uw geest uitgestort is op Pinksteren. En we daar vandaag aan herinnerd mogen worden. De geest die nieuw maakt wat gebeurd is. Dat het Pasen is geweest en dat het evangelie de wereld over moet. En dat het evangelie ook ons verkondigd wordt. Heere, het is werk van uw geest en daar danken we u voor. Wij danken u, Heere, voor het werk van uw geest dat wij hier zijn. Met onze kinderen, of dat we thuis meeluisteren, dat u ons de adem geeft. Heere, wij leven niet en nooit op onszelf. Als u ons niet het leven geeft. En zo bidden we u, koning van ons leven. Als we uw woorden hebben geopend, wilt u dan met uw geest wonen en werken in ons midden. Wilt u doen wat we gebeden en gezongen hebben. Dat het woord van u is waarin wij het leven ontvangen. Waarin we behoud toegezegd krijgen. Wij bidden u. Doet u alstublieft wat helemaal niet past in onze wereld. Wat helemaal niet in ons zit als vanzelf. Doet u het alstublieft dat u ons geloof geeft. Dat we ons met heel ons hebben en houden. Voor het eerst of voor de zoveelste keer. Aan uw woorden mogen toevertrouwen op deze dag. Wilt u zo, geest, rondgaan in de gemeente. Onze harten openen voor uw woord. De hindernissen in ons of om ons heen genadig wegnemen. En schenk ons zo, Heere, leven. Schenk ons opnieuw leven als het zover weggezakt is. En we ons eerder dor en droog en mat en zonder verlangen weten in de kerk. Heere, wilt u opnieuw stromen van zegen laten gieten over ons leven, dat het weer fris wordt als van ouds. Heere, we bidden u, wilt u hier aanwezig zijn? En u weet wat er nodig is, om ons voor het eerst of opnieuw klein te maken onder uw woorden, ons in te winnen, te sterk te worden. Wij bidden u, Heere, wilt u de boze buiten de deur houden, dat hij ons niet in verwarring krijgt, zodat we uw woorden niet meer horen of naast ons neerleggen. Heere, geef dat hij ons niet in de weg zit deze middag, maar laat uw woord klinken. Wilt u onze tongen losmaken, zodat er ook wat te zeggen valt? Wilt u ons leiden in ons spreken, in ons luisteren, als we reageren tijdens de verkondiging, als we zingen, onze gaven geven? Heere, wees u aanwezig in deze dienst, dat er iets van komt, een eredienst voor uw naam. Heere, dat die naam van u mag klinken waarvan we gezongen hebben, dat die zo goedertieren is, zo trouw, zo geduldig, dat uw genade zo ver reikt. Wij bidden u, Heere, dat het ons te sterk wordt, dat we er gewoon van verbaasd van zijn, ook weer vandaag. Dat u tot ons spreekt en dat u ons de hand reikt. Wij bidden u, zegent uw woord waar het wereldwijd klinkt op deze dag. In zoveel talen, door zoveel culturen heen, in zoveel verschillende omstandigheden. Heere, waak over uw woord en waak over uw kerk. Wees in het bijzonder, Heere, bij hen die vandaag bij elkaar zijn en dat doen met gevaar voor eigen leven. Beschermt u die mannen en vrouwen, die kinderen. Geef hen moed. En kracht, ook door het spreken van uw woord. Heere, zo zijn onze ogen op u. We bereiden het, in ons is geen kracht. Maar als onze ogen op u zijn, bij u is toch alle kracht in hemel en op aarde. Heere, dat we het merken mogen. We bidden en danken het u, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, u mag de Heer dienen met de gaven die hij u heeft gegeven. En we zingen dan uit de geschiedenispsalm van Israël. Dat is psalm 78. En de geschiedenis van Israël wordt heel eerlijk uit de doeken gedaan. Als we in het vierde vers ook zingen over dat woordje van Handelingen 2. Een verkeerd, een krom geslacht. We zingen vers 3 en 4 van psalm 78. Thank you. Verhard u niet, maar laat u leiden. Dat zingen we na het amen van de verkondiging. Misschien hebben jullie het de afgelopen weken op school geleerd. Dat Pinksterliedje. Tekenen van vuur en wind. Tonen dat het feest begint. Dat de geest wordt uitgestort. Het zijn de tekenen die zeggen dat het Pinksteren wordt. Welke tekenen? Vuur, wind. Dat al die mensen bij elkaar het opeens kunnen horen wat de Heer heeft gedaan. Tekenen van vuur en wind. En die leerlingen, ze lijken er wel dronken van. Dat is ook het verwijt. Hebben jullie soms wijn gedronken 's ochtends? En gemeente eerlijk, misschien zitten we wel zo in de kerk dat we denken, was ik daar maar bij of gebeurde dat maar vandaag, nu? Dat je iets merkt van het wonderlijke van het Pinksterfeest. Dat er dingen gebeuren die je nooit had bedacht en nooit hebt meegemaakt. En dat je het ervaart en dat je het nooit meer kwijtraakt. Tekenen van vuur en wind bijvoorbeeld. Gebeurde dat vandaag maar? Is er dus wel reden voor het feest van Pinksteren? Of moet je zo eerlijk zijn van ja, het was mooi, maar het was toen en daar. We herinneren ons vandaag een Pinksterfeest en dat is het dan ook. Ik bedoel dit. We hebben naar een preek geluisterd van Petrus. En we luisteren naar zo'n samenvatting daarvan. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Is dat dan Pinksteren? Is dat dan het werk van de geest? Ja. Dat is de manier waarop hij soms zo stilletjes zijn werk gaat. Maar ondertussen een omwenteling. Behouden. Leven. Nieuw leven. Leven voor altijd. En dus mag je verwachting hebben als je naar de kerk gaat. Want dan kom je op de plek waar de geest heeft beloofd te werken. En dat doet hij al die eeuwen door. We horen vanmiddag naar een genadig gebed van de geest. Dat zijn die woorden, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. En dat is een gebed voor generatie Krom. En het is een gebed voor generatie welkom, die dan zijn woord graag aannamen. Gemeente, als we die woorden horen, dan horen we eigenlijk het slotpleidooi van Petrus. Die beschuldiging had geklonken. Zouden ze misschien vol zoete wijn zijn? En Petrus had heel nuchter gereageerd. We zijn niet dronken op de manier die jullie denken. Misschien wel dronken, maar niet van zoete wijn. Kijk maar op de klok. 9:00 's ochtends. Dus hij had eerst die beschuldiging aan de kant geschoven. En toen had hij het omgedraaid. Hij was begonnen met die mensen daar aan te klagen. Dit is wat de profeet zei. En dit is wat jullie hebben gedaan met Jezus van Nazareth. Door God gezonden in deze wereld. Jullie hebben hem genomen en aan een kruis laten nagelen. Maar vergis je niet. Het is die Jezus die is opgestaan. Die Messias is, gezalfde. Die Here is. Een aanklacht. Maar eigenlijk die hele preek die toch wel langer heeft geduurd dan, wat zal het zijn geweest, hier 3-4 minuten. Die wordt samengevat in die paar woorden van vers 40. Want dat staat er met nadruk, hij heeft nog veel meer woorden gesproken. Maar dit is de kern. Dit is zijn slotpleidooi. Word behouden van dit verkeerd geslacht. Daar gaat het Petrus blijkbaar om. Of misschien moet je met Pinkster juist even anders zeggen. Daar gaat het de geest van God blijkbaar om. Behouden worden. En dan blijkt het als de geest werkt, dat dat altijd een scheiding creëert. Dat er zomaar vanmiddag een lijntje door de gemeente loopt. En dat er 2 gemeentes ontstaan. Iets anders kun je er niet van maken bij deze woorden. Wordt behouden van of uit dit verkeerd geslacht. Letterlijk staat er, wordt behouden van deze scheve generatie. Behouden uit een scheve generatie. Waar moet je dan aan denken? Wat vindt u? Als u om u heen kijkt, wat is dan een scheve generatie? Of zoals hier een verkeerd geslacht. Denkt u dan aan al die andere Noord-Hollanders? Die vandaag niet Pinksteren vieren in het huis van God? Die misschien met veel meer verwachting uitkijken naar wat de laatste competitieronde oplevert? Verkeerd geslacht, scheve generatie, dat zijn, ja, je leeft in een provincie waar maar heel weinig mensen naar de kerk gaan. Zodat het zijn, scheve generatie, die mensen buiten de kerk, die van het mooie weer genieten op het water. Zou het kunnen, scheve generatie, de wat we dan noemen de babyboomers, opgegroeid net na de oorlog. Misschien ook wel erg gehecht aan zekerheid, aan welvaart. Aan een beetje je natje en je droogje voor elkaar hebben, huisje, boompje, beestje, dat is dan het leven. Scheve generatie. Zou dat misschien de millennials zijn? De 20ers en 30ers en 40ers. Hoge idealen, maar stiekem misschien ook wel erg op zichzelf gericht. Hoe kan ik mijn leven zo vormgeven dat mijn project slaagt? Scheve generatie, zijn het dan de millennials, de tieners hier in de kerk? Generatie Z, wat we dan noemen, druk met het leven online. En dat je denkt, komt er nog een woord binnen of zo, of is het alleen maar dat apparaat? Scheve generatie? Ik weet het wel, je kunt het heel makkelijk afdoen als onzin. Want elke generatietypering is natuurlijk een beetje zwart-wit, hè? Daar doe je niemand recht mee. Maar ondertussen zou het kunnen dat iedere tijd en iedere cultuur en iedere generatie toch zijn eigen scheefheden kent. Zijn eigen verlorenheden kent in het leven met God. Nee, ik ben het met u eens, een scheve generatie die gaan wij niet zomaar aanwijzen. Die generatie krom, dat verwijst terug zoals we dat ook hebben gezongen. naar Israël, op weg naar het beloofde land in de woestijn. Maar ze waren dwars. Ze gingen wel, maar het ging niet van harte. Het was gemopper en God uitdagen. En vandaar dat het geschiedenisboek van Israël ze een verkeerd geslacht noemt. Israël in de woestijn, nota bene, een volk verlost uit het slavenhuis. En God had het beloofd, ik leid jullie door de woestijn naar het beloofde land. En dan toch op weg naar het beloofde land gaan mopperen en klagen. En God de rug toekeren. Het zijn dus helemaal niet de mensen buiten de kerk. Een verkeerd geslacht, dat gaat over mensen binnen de kerk. Het gaat dus over ons. Dat gaat niet over de heidenen, ver weg of dichtbij. Daar heeft de Bijbel andere woorden voor. Een woordje als onwetendheid. Maar scheef, dwarsigheid, dat zijn woorden die op ons van toepassing zijn. In dit geval dat Petrus heeft gezegd, jullie hebben de Heer Jezus genomen en aan het kruis gehangen. Dat is jullie scheefheid. Daarom noem ik jullie verkeerd, verdraaid, krom, geslacht. Kerkmensen dus. Een scheve generatie. Waarom? Omdat ze niet recht staan tegenover Christus. Moet ik voorbeelden geven? Een scheve generatie. Dat je met een bochtje om de Heer Jezus heen loopt. Misschien nader je wel een eindje, maar puntje bij paaltje neem je even die omweg. Want hem tegen het lijf lopen, jou niet gezien. De scheve generatie heeft dus te maken met mijn positiebepaling. Als hij op Pinksteren in ons midden wordt gezet, kijk ik hem dan in de ogen of neem ik maar gauw een andere route? Ben ik er zo eentje van die generatie krom, met een boogje om Jezus heen? Het vervelende vanmiddag is wel trouwens, dat wat je ook doet en wat u ook doet, we kiezen sowieso. Dat is wat de Geest doet, dat hij Jezus van Nazareth in ons midden zet. En ons vraagt, en waar sta je eigenlijk? Scheef of recht? Dat doet de Pinksterpreek. Vergelijk het maar eventjes met wat jullie misschien wel op het schoolplein hebben. Dat als iemand roept, dan kun je natuurlijk op twee manieren reageren. Dat je denkt, oh, als hij het zegt, ik hoor zijn stem, ik herken het, ik kom. En ik ga naar hem toe. Het kan natuurlijk ook zijn dat je zegt, oh, ik hoor het al. Heb je hem weer? Dan moet ik wegwezen. Andere kant op. Generatie scheef. Niet recht de Heer Jezus in de ogen kijken. Maar op de een of andere manier eromheen. Misschien wel een eindje mee kunnen komen, maar als puntje bij paaltje komt toch afhaken. Welk puntje bij welk paaltje? Nou dan misschien wel vooral dat hij de gekruisigde is. Dat als ik naar Jezus kijk, hem in de ogen kijk, dat hij terugkijkt. Dat er iets pijnlijk zichtbaar wordt. Dat mijn leven niet op orde is, zoals het is. En dat ik vergeving, het kruis nodig heb. Een schijnbeweging om hem heen, omdat als ik hem tegen het lijf loop, dat al mijn vroomheid eraan gaat en mijn ervaringen met hem. En alleen maar dat dwarse kruis overblijft. En daar heb ik soms geen zin in. En dus neem ik een omweggetje, vroom of niet. Alles om maar niet te botsen tegen het kruis. Gemeente, generatie scheef. Kan dat over ons gaan? Dat wij ons best doen, ons inspannen. Linksom of rechtsom, om maar niet tegen dat kruis van Christus aan te lopen. Het maakt een scheiding in de gemeente. Generatie scheef of generatie welkom. En misschien inderdaad is dat wel een vorm van dronkenmanspraat, wat Petrus wordt verweten. Ik bedoel dit, zo'n woordje als gered worden, wordt behouden. Waar in de wereld kom je dat tegen? Dat is toch onwerelds? Een woordje als je zonden ophoesten. Zonden, waar kom je dat tegen in deze wereld? Dat is een onwerelds woord. Dat is inderdaad het woordje wat eraan te pas komt als de geest werkt. Dat je dingen ziet en hoort die je nergens anders in deze wereld opvangt. Nergens anders. Heb je de geest nodig? Ik zou het denken. En de geest zegt vanmiddag, het is een van tweeën. Of je meester maken van Jezus. Heel subtiel of grof. Of je door hem laten overmeesteren. U hebt gekozen? Het is wel een indringend gebed van de geest. Word behouden van dit verkeerd geslacht. Word behouden, gered. Word zalig. En met reden. En zoals Petrus zijn gezonde verstand gebruikt, ook dat is werk van de geest. Zo mogen we ook vanmiddag ons gezonde verstand gebruiken. Word behouden. Dat is dringend nodig. Waarom? Nou, bijvoorbeeld als Lucas deze woorden opschrijft, dan is het al 70 na Christus geweest. Dan is Jeruzalem tot een hoop stenen geworden. Het oordeel over de stad. Hoe zullen dan die woorden geklonken hebben? Bij de puinhopen van Jeruzalem. Word behouden van deze scheve generatie. Of als je denkt aan de woorden van de heiland, die toen hij Jeruzalem naderde en de muren van de stad zag, dat hij ging huilen en zei, Jeruzalem, ik had je zo graag in mijn armen gesloten. Maar jullie willen niet. En dan de tranen. Ook de tranen naar de puinhopen. Word behouden is indringend omdat Petrus heeft gezegd, de dag van de Heer is aangebroken. En dat betekent zowel hel als oordeel. En tegenover hem, je redt het niet. Als je maar om hem heen blijft lopen, in plaats van tegen hem aan. Word behouden. Dat is een indringend gebed van de geest. Die dus ons zoekt. En is dat niet wat de verkondiging wil, al die eeuwen door? Dat hij ons zoekt. Dat we niet zomaar woorden opvangen in onze oren, maar dat er iemand is die zegt, ik zoek je, ik zoek u. En daarom spreek ik, om als het ware de sleutel tot je hart te vinden en het te openen. Vanmiddag horen we zoekende woorden. Word behouden, alsjeblieft. Zoals dat gedicht het ook zegt, het zoekend woord. Zo heb ik hem ontmoet. Niet in de wind, niet in het vuur, maar in het zoekend woord dat paste op het slot van mijn verstaan. Tot blijvende verwondering werd mij dit Pinksteren, dat ik verstond dat wat gesloten was, kon opengaan. Hoor je het? Altijd gedacht, dat evangelie is niks voor mij. Ik ben niet zo'n gelovige jongen, zo'n gelovig meisje. Dat wat gesloten was, kon opengaan. Pinksteren. En tot de zekerheid, de grond van het vertrouwen dat ook bij anderen, gevangen in hun nee, dit woord de toegang vindt, ontsluit en binnengaat. Generatie scheef, gevangen in je nee tegen Jezus. En het is Pinksteren. De herinnering dat wat toen en daar gebeurde, harten open, omwenteling, revolutie, dat het ook vandaag gebeurt. Want dat gebed van de geest wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dat is de omgekeerde wereld. Ik zei net al, Peter was bezig met zijn aanklacht. Jullie hebben Jezus genomen, overgeleverd, aan het kruis laten hangen. Een aanklacht. En wat gebeurt hier? Dat degene die aanklaagt, de Here, in de woorden van Petrus, dat hij het voor je op gaat nemen. Wordt behouden. Dat de aanklager in plaats van de veroordeling uit te spreken, nu zegt, ik doe een goed woord voor je. Word gered. Word zalig. Wat betekent dat? Ja, ik kan maar één ding bedenken. Dat degene die je wijst, je hebt mij doodgezwegen. Je bent om mij heen gelopen. Je hebt je vingers in de oren gestopt toen ik tegen je aan het spreken was. En daarom, ik kan je beschuldigen van dit en van dat. En jouw leven, je redt het niet. Maar dat diegene dus het meest op deze wereld hart voor je heeft. Want waarom zou hij anders zeggen? Ik weet het wel, van al die dingen. Maar laat je redden. Het staat er letterlijk zelfs zo. Je mag vertalen zoiets als, staan jullie toe behouden te worden? Mag ik jullie redden? De omgekeerde wereld is dan toch niet te veel gezegd. Mag ik jullie redden? Dat zegt degene die wij op zijn hart trappen. Die wij bezeren. Met al onze scheefheid. Vroom of niet vroom maakt geen klap uit. Mag ik je alsnog redden? Hij vraagt toestemming. Iets anders kan ik er niet van maken. Staan jullie toe gered te worden, zalig te worden? Had je dat ooit kunnen denken? Dat in plaats van dat je bij hem maar moest smeken en hopen op een open deur, dat hij naar ons toe komt en zegt, alsjeblieft, mag het behouden worden? U ook en jij ook? Ja, misschien zeg je, ja, maar ik heb toch de Heer Jezus niet gedood. Ik bedoel, Petrus richt zich tot die mensen toen en daar. Die waren erbij betrokken. Heb ik niet gedaan. Nee, akkoord. Laten we het ook maar niet te snel zeggen dat wij de Heer Jezus hebben gedood. Maar eerlijk, hoe vaak heb ik hem wel doodgezwegen? Dat zijn stem niet meer klinkt in mijn leven. Of maar heel gedempt. Hoe vaak heb ik hem het zwijgen opgelegd? Ik hoorde het wel, maar gewoon mijn gezicht de andere kant op en de kerk uit. Of je Bijbel dicht. Ik zou denken, behouden worden, dat hebben wij ook nodig. Generatie welkom. Zijn dit welkome woorden, gemeente? Als de Geest het zegt aan het eind van de preek op Pinksteren. Word behouden. Sta toe dat je zalig wordt. Misschien denk je ja, maar weet de Heilige Geest het dan tegen wie hij het heeft? Hij heeft het tegen mij. Kijk even mee naar de woorden die Petrus, die worden geschreven over de apostel Petrus. Vers 40, het eerste stukje. Daar staat dus, en met veel meer andere woorden, en dan komt het, betuigde hij, je mag ook lezen, hij legde getuigenis af. Zoals je, wat ik eigenlijk niet hoop, ook in de rechtbank een getuigenis kunt afleggen. Dat heeft dus te maken met de taal van de rechtbank, de rechtspraak. Dat is het eerste woordje. En het tweede woordje is, hij vermaande hen. Hij riep hen op. Hij riep hen toe. Hij troostte hen. Hij vermaande hen. Is maar dat eerste woordje, als dat staat en met veel meer andere woorden getuigde hij, dan is Petrus dus degene die met zijn eigen ogen en oren heeft gezien wat, ja, wat we dan zo mooi noemen, en dat is echt een mooi woordje, de heilsfeiten. Dat we vanmiddag een getuige in ons midden hebben. Die het zegt, het is echt gebeurd, ik was erbij. Hij gevangen genomen. Aan het kruis. En ik was er echt bij met al mijn ongeloof. Ik snapte er niets van. Maar het graf, het is echt leeg geweest. En dat krijgen wij dan vanmiddag te horen. Tegen al onze ervaringen in, of we nu de aanwezigheid van de Heere wel of niet voelen vandaag in ons leven, dat hij het laat weten, werkelijk waar, streep eronder, een kruis en een open graf. En daarbij hij vermaande, hij riep hen toe. En dat is altijd het woordje van de evangelieverkondiging. Dat je niet alleen maar de feiten hebt, zoals 2 plus 2, 4 is. Maar dat helsfeiten willen zeggen, wat toen en daar gebeurd is. Dat is bedoeld om je te redden, te behouden. En de hele wereld erbij. Zo wijd en zijd en breed als het maar kan zijn. Dat er reden is dat de geest ons kan vermanen en vertroosten. Omdat er wat gebeurd is. Dat er woorden klinken. Waar je werkelijk waar je leven op kunt bouwen. Omdat er een kruis heeft gestaan. Wat getuigt van Gods liefde. Dat hij het oordeel bestraft heeft aan zijn lieve zoon. Hij geoordeeld. Zodat je vrij uit kunt gaan. Dat er een leeg graf is. Wat getuigt van hoop. Dat dit leven niet één en al alles is. Maar dat de wereld ooit nieuw wordt. En wie in hem gelooft, je leven erbij. Het is getuigen en het is roepen. En daar hangt alles vanaf. Daar mag je ook alles aan ophangen vanmiddag. Als je zegt, Heere, generatie scheef, dat herken ik wel. Hang het aan het kruis. Hij kan het hebben. Als je zegt, Heere, generatie scheef, dat herken ik. Want ik loop zo vaak met een boogje om u heen. Hang het aan het kruis. En je hebt vaste grond onder de voeten. Misschien denk je, ja, dat is allemaal wel mooi. Maar voordat dat voor mij is, heb ik toch echt de werking van de geest nodig. Eens. Maar wat wil je daarmee zeggen? Ik bedoel dit. Wat heeft de geest dan nog niet gedaan om het vanmiddag in je oren te laten klinken, zo wis en waarachtig als je hier zit? Die gebeurtenis toen en daar, rond het jaar 30. Wat heeft de geest al niet gedaan om ervoor te zorgen dat het 2000 jaar later in onze oren klinkt? Van de apostelen op missie. Zendelingen, Willy Brotten, noem ze maar op. Van monniken die in de kloosters die Bijbels aan het overschrijven waren. Jaar in, jaar uit. Van vaders en moeders, van catecheten, van ambtsdragers. Zou je er misschien even over na willen denken? Wat heeft de Heilige Geest al gedaan in ons leven? Om deze woorden vanmiddag op te vangen. Word behouden, mag ik je redden? Zullen we niet te snel zeggen, de Heilige Geest moet eraan te pas komen? Die komt er al duizenden jaren aan te pas. En hoeveel in ons leven heeft hij wel niet gedaan? Om dat getuigenis, om die vermaning, om die troost ons te binnen te brengen. De geest die kloof overbrugt tussen Palestina daar en Oude Kerk vandaag. En bovendien gemeente, maar dat weet u wel. Als we niet meer de schriften openen in de overtuiging dat dan de Heilige Geest wil spreken. Ik weet het wel, dat is geen automaatje. Maar als we die verwachting niet meer hebben, dan wordt het hopeloos. Moet het nog laagdrempeliger? Dat kan. Als u even meekijkt, in vers 21 klinken die prachtige woorden midden in de preek van Petrus. En het zal gebeuren dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Dat is datzelfde woordje als behouden in vers 40. Zalig worden is behouden. En ieder die de naam van de Heere aanroept, die zal behouden worden. De naam van de Heere, wat is zijn naam? Nou, dat weten jullie ook. Wat is de naam van de Heere? En als je zegt, wat een domme vraag, ben ik het helemaal met je eens. Hij heet nu eenmaal Heere. En dan kom je soms woorden tekort. Misschien denk je wel aan Mozes bij die brandende braambos dat de Heere belooft. Ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. Of denk aan hoe de Heere zich aan Mozes openbaart op de berg. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij. Heere, Heere, God, barmhartigheid, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt. De naam van de Heere aanroepen, dan roep je dus de naam aan van die God, die gelukkig zo vaak anders is dan wat ik denk, wat ik zie, wat ik ervaar. Dan roep je de naam aan van die Heere die zich zo ongekend heeft laten zien in de Heer Jezus. Wil je de naam van de Heere zien? Lees, kijk dan naar de Heer Jezus. En ik zei, de naam Heere, dat betekent dat hij altijd anders is dan wat ik denk. En daarin schuilt genade. Denk ook maar even hieraan, als in vers 21 staat, en ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, behoudt. Ik roep aan de naam van de Heere. En vers 40, dan gebeurt het omgekeerde. De drempel wordt nog lager gelegd. Dat het de Heere is die aan je vraagt, mag ik jullie redden? In plaats van dat ik de naam van de Heere aanroep, zegt de Heere, is die drempel te hoog? Ik zal jouw naam wel noemen. Uw naam. Ongekend toch? Dat hadden we nooit kunnen bedenken dat hij zo is, zo genadig. Dat hij bidt. Als ik niet kan bidden. Wil bidden. Dat hij het mij zomaar ongedacht en onverwacht, misschien wel ongewenst vraagt. Mag ik je zalig maken? Zoals hij dat al vroeg, toezegde, toen je als babytje dat water over je hoofd kreeg. Je kunt niet thuiskomen. Je zult schoon moeten worden. En daarvoor heeft er een kruis gestaan in deze wereld. Maar voordat je mijn naam aanroept, roep ik jouw naam erbij. Zo ongekend genadig. Gemeente, lukt het nog om generatie krom te blijven? Daar moeten we wel ons best voor doen, toch? Om hem niet welkom te heten als hij zich zo toont, spreekt. Ik weet het wel, je laten redden, laten behouden, dat het is ergens moeilijk. Want dan moet je toegeven, ik red het niet. Met al mijn goede streven en gedachten en mijn poging om er wat van te maken. Ik red het niet. Ik weet het wel, afhankelijk zijn van iemand anders, dat is niet fijn. Dat kost mij ook moeite. Maar als hij het zegt en hij zijn hart zo heeft laten zien, is het dan nog moeilijk? Sterker nog, is er niet heel bevrijdend in deze wereld? Je moet elke dag maar laten zien dat jij het redt. Je moet elke dag maar aantonen dat je er wat van maakt in deze wereld. En is het vandaag gelukt, dan moet je het morgen weer bewijzen. Is het dan niet bevrijdend dat je vanmiddag een woord hoort dat zegt, maar laat je nu redden. En dan ben je gered vandaag, morgen en alle dagen van je leven. Zou je dan niet echt kunnen gaan leven? Vrijuit. Een generatie welkom. Daar is de geest op uit. Niet meer om het kruis heen lopen. En dat ook weer telkens weer leren. Of heeft u dat nooit, dat je zomaar weer het kruis ontwijkt? Dat je het zomaar weer kwijt bent? Dat je zomaar weer met een boogje om de Heer Jezus heen leeft? En dus voor iedere dag weer nodig om het te horen. Mag ik jullie redden? Als hij mij vergeving schenkt. Nooit dat pakketje vergeving dat van mij wordt. En dat ik daar een leven lang op kan teren, toch? Maar eenmaal toegezegd, blijf ik het hebben van zijn spreken in mijn leven. Heb ik het telkens weer nodig, de belofte. Ik zal je zalig maken. Keer op keer, om het klassiek te zeggen, als zo'n goddeloze de kerk binnenkomen en weer gerechtvaardigd naar huis gaan, toch? En zo is dit een woord met een toekomst. Behouden worden, zalig worden. Een woord met toekomst? Ik zou het denken. Denk nog maar even aan het beeld van die Israëlieten. Uit dat slavenhuis Egypte naar het beloofde land. Denk maar even aan de generatie welkom. Uit dat slavenhuis van de Satan, van de zonde en slavernij die ermee gepaard gaat. Op weg naar het beloofde land. En je krijgt het te horen. Behouden. Zalig. Maar je ziet het nog niet. Maar het komt er wel van, want die grote nieuwe uittocht is begonnen. Omdat er een graf heeft gestaan op deze wereld, dat geopend is. Omdat er een kruis op deze wereld stond. Een kruis dat veroordeelt en vrijspreekt. Een welkom woord voor onderweg. Waarom? Omdat je van jezelf niet geloviger bent dan ieder ander. Omdat je van jezelf niet minder krom bent dan wie dan ook. En omdat je het onderweg nog zo vaak niet ziet, dat de zon zo heet brandt, dat je je afvraagt, Heere, waarom deze omweg? Het beloofde land, dat kan toch veel sneller? Omdat je onderweg zomaar weer gaat mopperen. En omdat je onderweg ook gewoon tijd nodig hebt. Om dat ene woordje een klein beetje te bevatten. Behouden. Zalig. Ik denk dat we daar vanavond echt even voor moeten gaan zitten. Dat krijgen we niet in een paar minuten voor elkaar, toch? Wat dat is. Zalig. Behouden. Dat je dat te horen krijgt onderweg naar het beloofde land. Vergeving van heel je verleden. Weggedaan. Niet meer aan gedacht. Dat het toezegt leven met God in plaats van om hem heen lopen. Daar moeten we echt even voor gaan zitten, toch? Het is maar goed dat je soms onderweg bent, dat je even de tijd krijgt om er iets van te proeven en te doorgronden. Behouden worden uit een kromme generatie, generatie scheef. Dat is wel aangrijpend, vindt u niet? Want als daar staat, wordt behouden van dit verkeerd geslacht, dat betekent dat twee generaties naast elkaar opgroeien. Welkom en krom. Maar dat ze wel een andere bestemming hebben. Wordt behouden uit dit verkeerd geslacht. Gemeente, die rabbi in Palestina, de Heer Jezus, die wordt door de geest in ons midden gezet. En je kunt er niet omheen. Vanmiddag even niet. Hij is er tot heil of tot onheil. Dat is het aangrijpende van deze genadige woorden van de geest. Generatie krom of welkom. Betekent u voor? Het opvallende is trouwens wel, dat is gelijk even voor deze week, hè? De apostelen verwijderen zich niet uit die generatie krom. Ze zeggen niet, jullie zijn krom, wij sluiten ons wel op in onze veilige bubbel, hebben het goed met elkaar. Maar even later zijn ze gewoon weer in de tempel te vinden. Daar tussen de mensen die ook Jezus hebben uitgescholden. Ergens ook wel begrijpelijk, toch? Hoe moet ooit anders het licht van het evangelie schijnen in deze donkere wereld? Als wij ons opsluiten in ons veilige clubje? Maar niettemin, word behouden van dit verkeerd geslacht. Dat is een woordje wat crisis veroorzaakt. Dat we geen neutraal terrein hebben als de geest spreekt. Petrus was bezig met een aanklacht. En ik hoop dat u die ervaring niet kent, maar bij een aanklacht, dat weet je, dan werkt het ook zo, als je niet voor die en die termijn reageert, dan... Maar er komt er wat. Als de geest vanmiddag bidt, mag ik jullie redden? Dan hebben we gewoon geen speelruimte. De geest maakt nuchter. Het is tijd. Dat geldt niet alleen voor de preek, maar het gaat ook voor behouden worden. Zet de dingen op een rijtje, het is tijd. Loop niet om het kruis heen. Mag ik jullie redden? Mag ik? De Heilige Geest forceert op Pinksteren niks hoor. Dat hij je dwingt om te geloven. Zo niet. Hij doet wel zijn best, vindt u niet, om ons heel klein te krijgen. Als hij het zo nederig vraagt, mag ik alstublieft? Iets van een overval van verliefdheid. Verklaren kun je het niet. Maar zo, tegen zoveel genade staande blijven, dat red je ook niet, toch? Mag ik jullie redden? Generatie krom of welkom. Misschien vind je dat een hoog woord. Ik de Heere welkom heten? Hoe dan? Ik met al mijn getwijfel? Ik met mijn verleden? Het heerlijke is, het is Pinksteren. En over de geest staat dat als ik geen woorden vind... of maar wat brabbel, dat de Heilige Geest wel weet te bidden voor mij. Dat als ik aan het zuchten ben, hij meezucht. Dat je op Pinksteren gelukkig niet hoeft te kunnen bidden, om toch te behoren tot generatie welkom. Want er wordt je iets gevraagd. Mag ik jullie redden? Er wordt je iets gevraagd. Er wordt je iets gevraagd door iemand. Jezus Christus. Hij hing daar. En hij vraagt ons vanmiddag door zijn geest. Mag ik jullie redden? Als bidden dan moeilijk is. Als je geen woorden weet te vinden hier op Pinksteren. Het staat er letterlijk zo. Die dan zijn woord verwelkomden. Het woord van God verwelkomen. Gemeente, daar hoef je zelfs geen woorden voor te vinden. Wat denkt u? Welkom heten. Ik zou dan toch vandaag maar even je handen uitstrekken. En al weet je geen woorden te vinden, dan laat je het maar zien. Alstublieft. Welkom. Amen. Zullen we samen danken en bidden? Here in de hemel, Here is uw naam. En wij prijzen uw grote naam, dat dat uw naam is, dat u zo anders bent dan wij denken, dachten, dat u zo anders bent dan waar wij recht op hebben, waar wij op rekenen. Heere, wij danken u dat u die naam van u heeft laten zien in uw Zoon. En dat u, Heilige Geest, zoveel inspanningen doet en heeft gedaan, omdat wat toen en daar gebeurd is, tot onze oren, tot ons hart te laten doordringen, dat u het zelf zo nederig vraagt en bidt. Heere, het is de omgekeerde wereld. En wij bidden u dat we het niet volhouden, vandaag niet en nooit meer, om hoogmoedig te zijn, arrogant te zijn en onszelf te redden. Wij bidden u, word ons elke dag te sterk, dat we het gewonnen geven, dat we onszelf gewonnen geven aan u. Wij bidden u, Heere, als uw woorden altijd iets van een scheiding maken, alsjeblieft, laat het hier niet gebeuren, maar laat ons allen tot die generatie behoren die u welkom heet. Heren, als er hier nog zijn die dat niet zijn, doet u alsjeblieft wat u al duizenden jaren doet. Dat u stil en ongedacht, soms met zware geschut, ons leven omkeert. Doe het, Heren, en behoud ons. Geslacht voor geslacht, generatie op generatie. En denk zo, Heere, aan de woorden van uw verbond. Als er zoveel mensen op deze wereld rondlopen met de belofte woorden van u, aangesproken zijn als babytje of op latere leeftijd. Heere, maak die woorden waar en laat ons niet verloren gaan. Waak zo, Heere, over uw woord, ook het verdere van deze dag. Waak over uw kerk. We danken u, Heere, voor de dag die u ons gaf. We danken u ook voor het feit dat in het midden van de gemeente er belijdenis mag worden gedaan van het geloof. Heere, ga met hen die dat deden mee. Vandaag, morgen en alle dagen. Bescherm hen en vermeerder hun geloof. Leer ons zo, Heere, allen, keer op keer, om af te zien van onze eigen mogelijkheden en potentie. En het van uw woorden te verwachten, omdat we dan werkelijk toekomst hebben. Zelfs bij het naderen van de dood en over de grens van de dood heen. Heere, houd ons zo vast door uw woord en door uw geest. Denk zo ook, Heere, aan de gemeente van de Oude Kerk. U weet van ons naderende afscheid van dominee van Gent. Wees hem nabij, zijn gezin nabij in deze weken van afscheid nemen en voorbereiding. Denkt u ook aan de gemeente. En laat u hen intussen tijd niet alleen. Aanvaardt u onze dank, Heere, koning van de kerk voor wie u bent. Hoort u ons bidden. Neem weg wat in ons spreken en luisteren niet paste bij uw naam. We bidden en danken het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 56, de beide laatste versen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dat is een woord met toekomst. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, vers 5 en 6. Gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Thank you.
Amen.